Hallo allemaal en welkom bij Legergroen Herinnering. In deze podcast gaan we de komende weken in gesprek met oud-dienstplichtigen over hun diensttijd. De hoogtepunten, de dieptepunten en de levenslessen die uit deze tijd stammen worden hier aan het licht gebracht. Ik zit hier vanmiddag met iemand die met enorme tegenzin de diensttijd inging, maar achteraf beroepsmilitair is geworden. Goedemiddag Fred.
Ja, nou ik denk dat het aardig klopt.
Dat klopt toch?
Ja, dat klopt als een bus denk ik.
Oké. Okay.
Ik ben uit de tijd, ik ben 70 jaar. Mm-hmm. En we praten nu over de tijd dat ik gestudeerd had. Ik studeerde bouwkunde, had een eigen bedrijf thuis. En ik praat nu over de jaren 70 van de vorige eeuw.
Mm-hmm.
En toen was het zo dat de dienstplicht was voor 1 op de 3 jongens gewoon normaal. 1 op de 3 jongens moest de dienst in. 2 op de 3 dus niet, om wat voor reden dan ook. Het was een periode dat de Vietnamoorlog woedde. Het was een periode dat er kernwapens in de wereld waren. En eigenlijk waren mensen van mijn leeftijd eigenlijk helemaal niet zo blij om de militaire dienst in te gaan. Dat wilden we eigenlijk niet. We zaten natuurlijk te denken aan een oorlogssituatie zoals Vietnam. Als je gestudeerd had, was het eigenlijk zonde van je tijd. En het was een tijd dat de Provo en de hippies, die waren net modern. Dus ik had vrij lang haar tot over mijn schouders. Oude Afghaanse jas aan en een bandenbomketting op, dus tegen de atoombom. En op een gegeven moment, als je dan de 17-jarige leeftijd hebt bereikt, krijg je een briefje thuis dat je gekeurd zou moeten worden. Ik ben in 1970 gekeurd in Delft. En ik werd goedgekeurd met een ABOSIS 1. Ik wist absoluut niet wat een ABOSIS 1 was. Maar dat wilde dus zeggen dat ik eigenlijk geschikt was voor alle mogelijke diensten.
En hoe was dat eigenlijk, die keuring? Je kreeg dat briefje eerst thuis?
Ja, ik had een briefje thuis. En daarna moest ik woonde in Den Haag, in de Randstad.
Mm-hmm.
En ik moest naar Delft toe, want daar was dichtbij de keuringstation. Daar moest je dan een hele dag naartoe. En ja, dan werd je uitgekleed op je onderbroek. En dan liep je langs een aantal artsen. En die gingen kijken of je bewegingsmotoriek goed was. Je werd gewogen, er werd gekeken hoe lang je was, er werd naar je oog gekeken, een oogentest. Moest dan met een pollepel voor je oog staan, eerst voor je rechteroog en dan voor je linkeroog. Je kreeg een gehoortest. Kortom, ze gingen kijken of je wel geschikt was voor de militaire dienst. En daar vielen dus ook mensen af. Sommige mensen op stabiliteit bijvoorbeeld. Er waren ook mensen die bewust de best deden om afgekeurd te worden. En er gingen allerlei verhalen de ronde.
Merkte u dat?
Nee, ik deed dat zeker niet, want ik vond dat niet eerlijk. Ik vond wel dat ik, ja, als ik dan toch gekeurd moest worden, wilde ik ook goedgekeurd worden.
Mm-hmm.
Maar ik zeg al, er werden wel allerlei verhalen verteld wat je kon doen om te zorgen dat je afgekeurd werd. Je kon zeggen dat je homoseksueel was, dat was toen een tijd uit de boze. Dat is tegenwoordig natuurlijk al heel anders. Je kon vloedjes onder je arm doen, dan ging je extra zweten en weet ik wat. Allemaal trucjes om te zorgen dat je afgekeurd werd. Of je kon doen dat je eigenlijk niet helemaal bij de les was. En dan werd je afgekeurd op je stabiliteit. Kreeg je bijvoorbeeld een S5, noemden ze dat. Maar het was ook zo, als je een S5 kreeg, en er waren mensen die daar wel, ja, die hadden er alles voor over om niet in dienst te hoeven, dan had je ook de mogelijkheid niet meer om een betrekking te krijgen bij het Rijk. En ik wist niet of ik later misschien wel een betrekking bij het Rijk zou willen hebben. Al was het maar postbode, ik noem maar wat. Dus ik heb dat bewust niet gedaan. Ja, dan word je gekeurd en dan krijg je een paar dagen later een briefje thuis. Ze vertellen het je eigenlijk uit de plek al dat je bent goedgekeurd. Ja, ik studeerde toen nog. Ik studeerde bouwkunde. En dat wilde ik eigenlijk wel afmaken. Dat kon toen nog. Dan kreeg je uitstel. En ik kreeg toen uitstel tot mijn 22e. Om pas later in dienst te gaan. Ja, ik kreeg toen op een gegeven moment een uitnodiging voor een tweede keuring. En die werd gehouden in Kamp Waterloo. Dat is bij Amersfoort in de buurt. En er werd gekeken of je geschikt was voor een kaderfunctie. Dus of onderofficier of officier. Ik denk, ja, ik dan toch in dienst moet, dan wil ik het liefst ook onderofficier of officier worden. Want ja, dan heb je in ieder geval een leidinggevende functie. Dan kan je misschien later nog wat mee doen als je dat wil.
Maar had u die tweede keuring, had u die zelf aangevraagd? Of
nee,
was het gewoon
dat,
van, jij gaat
dat,
de tweede
dat,
keuring?
Dat ga je gewoon naartoe.
Okay.
En dat was een tweedaagse keuring. En dan kwam je op een kamp, was een kamp met allemaal oude loodsen, Romney-loodsen. Dat zijn een soort stalen, halfronde, oude barakken. En daar werden die keuringen gedaan. Daar deed je allerlei dingen. Je moest op een gegeven moment, ja, ze noemen dat leiderschapstraining. Dan ging je met te korte balken, te korte touwtjes. En met een aantal mensen moest je proberen een hindernis te overbruggen. En kijken hoe dat ging. Ja, waar het hun om ging, was kijken of je leidinggevende capaciteit had. Maar je moest ook bijvoorbeeld een maquette bouwen over hoe jij een dorp of een stad zag. En waar je dan publieke gebouwen wilde hebben, waar je een haven wilde hebben, industrie, kantoren of weet ik veel wat. Nou, dat was voor mij vrij makkelijk, want omdat ik bouwkunde studeerde, had ik die ideeën wel. Maar daar kreeg je de uitslag niet van, dat was heel vervelend. Dat was in 1974. Uh-huh. Ik was in 1975 was ik klaar met mijn studie. En ik wist dat ik in dienst moest. En dat zou rond september zijn, dat ik een oproep voor gehad. Dat ik rond september zou moeten opkomen voor militaire dienst. Nou ja, meestal in maart, april waren de eindexamens. En die heb ik gehaald. Dus ik ben eerst nog lekker op vakantie geweest met een vriend van mij. Lekker naar Spanje. Ja, en toen ik terugkwam, toen moest ik in militaire dienst. Ik had een briefje gekregen met een spoorkaartje eraan. Mm-hmm. En daar stond in dat ik mij moest melden in Amersfoort op de Bernhardkazerne. En op volgens mij 3 september of 2 september wil ik vanaf zijn. 1975. Ja, niets meer gehoord over eventueel een kaderopleiding, een onderofficiers- of een officiersopleiding. Dus ja, ik heb mijn spulletjes gepakt in een tasje en mijn elektrisch scheerapparaat erin en ik ben op de trein gestapt.
En op dat moment, hoe dacht uw familie erover? Wat vond je moeder bijvoorbeeld?
Nou, mijn vader was overleden en mijn moeder, we hadden een eigen zaak thuis. Die vond het eigenlijk ook zonde, want die vond het eigenlijk beter als ik in de zaak zou komen. Ja, dat was, ik was de oudste man thuis. En ik zou eigenlijk die zaak overnemen. Het was een bouwbedrijf, tevens makelaarskantoor. En, maar ja, goed, aan de andere kant vond het ook wel weer goed voor me dat ik daar naartoe zou gaan. Mijn stiefvader, die overleden was, die heeft altijd geroepen dat ik wel iets zou hebben voor de militaire dienst. Maar ja, dat vond ik dus niet, want met mijn lange haar, met mijn ketting, want het leek me 3 keer niks. Ik vond het zonde, discipline. Je moest luisteren naar anderen, dat vond ik ook niet zo geweldig. Ik wou liever zelf vertellen wat er moest gebeuren. Dus ik had er helemaal geen zin in. En ook ja, mijn moeder die zei, ja prima, je gaat gewoon en succes. Dus ik ben in de trein gestapt en ik ben naar Amersfoort gereden. In Amersfoort kwam ik een jongen tegen die bij mij uit de buurt kwam. Die ging ook naar Amersfoort, maar die zou onderofficier worden. Ik dacht, shit, die heeft gehoord dat hij onderofficier wordt. Die mag er wel naartoe, ik niet. Nou, dan moet ik er maar gewoon als soldaat de dienst in. Ja, en dan kom je in Amersfoort aan en dan staat er een groot bord op het perron, dat je naar een bepaalde uitgang moet. En dan zie je allerlei jongens van jouw leeftijd, lang haar, kort haar, van alles, uit het boerenland van de stad, overal vandaan. En die lopen allemaal in die richting van het bord. Ja. En aan het eind van het bord, daar staat dan een man met een groen pak aan. En dat blijkt later een VT te heten. Nou, prima, met een grote witte streep op zijn arm. Ik had geen idee wat dat voor man was. Maar die vertelde dat we naar buiten moesten, dat uit vervoer op ons zou staan te wachten. Ja, goed, dat doe je dan. En dan zie je een hele oude vrachtauto die nog uit de Tweede Wereldoorlog is. Dat was 1975. Maar dat was een GMC-vrachtwagen, weet ik nu. Wist ik toen natuurlijk niet. Met een oude houten bank erin. En achterin 2 oude houten banken. Daar werd je neergezet met je tasje. En die klep ging dicht en die auto ging rijden. Geen idee waar naartoe. Ja, dus naar die Bernhardkazerne in Amersfoort. Was overigens maar 5 minuten rijden. Dan reden we die kazerne op. Ja, bij zo'n poort en dan zie je dan mensen staan met een geweer en bij die ingang. Je weet bij God niet wat er allemaal gebeurt. Ik geloof niet dat iedereen vond het wel spannend, want er gebeurt wel iets wat je niet gewend bent. Mm-hmm. Maar allemaal jongens die nieuw waren, en sommigen die misschien wel leuk vonden om dienst te gaan, dat weet ik niet. In ieder geval weet ik dat niet meer, ik heb dat toen ook niet gevraagd. Je praat wel met elkaar, want ja, je zit allemaal wel in hetzelfde schuitje. Wat gaat ons gebeuren en heb jij daar zin in? Ja, goed, dus je probeert al een beetje een band te vormen. Ik was niet zo bang, het was wel spannend, want het was iets nieuws, maar het was een gezonde spanning. Dus het hoefde me niet per se gerust te stellen. Kijk, ik wist dat ik, als ik pech had, 18 maanden, maar in ieder geval 16 maanden, was toen de tijd dat je in dienst ging. In dienst moest gaan vervullen en dat ik gewoon 16 maanden minimaal niet in de zaak kon werken, maar gewoon iets moest gaan doen waarvan ik eigenlijk nog niet wist hoe het eruit ging zien. En ja.
En hoe was die eerste week dan op de Bernhardkazerne?
Ja, je begint met de eerste dag. Hè? En de eerste dag, je wordt die vrachtwagen uitgehaald, tenminste die klep gaat naar beneden en die man met die streep, wat later een korporaal bleek te zijn, die doet die klep open. En die zegt dat je in een bepaalde ruimte moet. Dat bleek de eetzaal te zijn. Er stonden allemaal tafels. En achter al die tafels zaten mensen. En daar moest je dan melden met lettertjes. Nou ja, ik moest bij de letter K zijn. Ik heb Fred Kerkhoff, dus ik moest bij de K. Daar moest ik naar binnen toe. En nou, daar werden allerlei dingen genoteerd. Een soort administratie was dat. Wie ik was en waar ik vandaan kwam. En wie ze moesten waarschuwen als er wat met me zou gebeuren. Ja, nou, zo kwam je die eerste dag door. En daarna kwam er iemand binnen. Dat was, die stelde zich voor als de ritmeester Severs. Die zei ons dat hij onze commandant was en dat we onder de krijgstuk stonden. Nou, prima. Wat betekent dat? Ja, dat je van nu af aan alles wat je doet, dat wordt getoetst aan de krijgstucht. Geen idee waar die man het over had. En als je iets fout doet, dan krijg je straf. Nou, dat begrepen we. En dat we goed naar ze moesten luisteren en dat al die mensen daar liepen. Die hadden allemaal een rang, die wisten we nog niet, maar die moesten wel heel snel leren. Nou, zo bleek dus eigenlijk dat ik toch op de kaderopleiding zat. Het heette het vorkbivak. En ik kreeg daar te horen dat ik de eerste 14 dagen niet thuis zou komen. Maar dat had ik thuis nooit verteld. Ik denk, het eerst komende weekend ga ik gewoon naar huis. Ik zeg, ja, dat is ook raar. Ik zeg, want ze rekenen erop. Ja, nou ja, goed, je hebt van het weekend misschien wel even tijd om te bellen. Dan vertel je me dat je niet thuis komt. Sorry. Dan vertel je me dat je niet thuis komt. Nou, dus ja, ik zat toch op die kaderopleiding. Maar ja, ik wist nog helemaal niks. En je zat in een tent met, ik denk, acht anderen. Allemaal in groepjes verdeeld. En we gingen daar leren hoe de militaire dienst ging. Je had dan boekjes, dat noemen ze methodische instructie. Dat was een heel gek klein boekje. En daar stond dan op van, nou, dit is een kompas. Weet je wat het noorden is? Ja, ga dan naar pagina 3. Weet je niet waar het noorden is? Ga terug naar pagina 2. Nou, allemaal op die manier ging je zo, moest je zo door die boekjes leren. Moest je jezelf leren hoe een kompas werkte. Had ik geluk, want ik had bij de padvinderij gezet. Ik wist hoe een kompas werkte, dus dat scheelde al. Datzelfde ging ook met kaartlezen zo. Dus je leerde kaartlezen. Van nou, als je weet, ze legt dan uit wat een coördinaat was. Wist ik gelukkig ook al, omdat ik bij de padvinderij ook gehad. Maar anderen niet, dus hielp je anderen weer mee. Maar dan ging met die boekjes. Nou, op een gegeven moment ging je dan s'avonds eten. Dan werd al het eten werd op een berg neergezet. En dan moest je maar uitvechten wie wat kreeg. Daar keken ze ook naar van ja, hoe sociaal ben je? En hoe ga je met elkaar om? En neemt er iemand de leiding om het uit te delen bijvoorbeeld? Eigenlijk werd in die 2 weken werd heel erg goed gekeken of jij wel geschikt was om als kader op te treden. Nou, daar kreeg ik dan ook te horen wat de bedoeling was. Ik zou dan sergeant worden van de Panzer Antitank Eenheid. Nou, wat het is, wist ik natuurlijk niet. Maar het ging er eigenlijk om dat al die mensen die er zaten werden opgeleid op panzervoertuigen, op tanks. Of op verkenningsvoertuigen of op panzervoertuigen. En ik zou dan commandant worden bij een infanterieeenheid op een AMX 13 tank. Nou, wat het ook mogen zijn. Nou, zo ging dat eigenlijk door. En iedere dag kreeg je wel wat meer. Dus de tweede dag gingen we terug naar de wapenkamer. Gingen we wapens ophalen. Kreeg ik een Uzi. Nou, wisten bij God niet hoe het werkte. Maar dat ging ook weer met die methodische instructie. En intussen, iedere avond moest je ook studeren. Dus hoe deden ze dat? Dan had je bijvoorbeeld een bord met draaidingen erop. Met allerlei rangen en standen. En dan kon je daaraan draaien. En dan moest je raden wat de naam was. Maar het was wel de bedoeling dat je dat diezelfde week wel voor elkaar had, dat je ook wist dat je, als je iemand aansprak, dat je dan wachtmeester zou zeggen, of ritmeester, geen kapitein. Omdat het was natuurlijk cavalerist, het was wat anders. Nou, zo gingen we eigenlijk die twee weken door. De eerste week vrij soepel, allemaal hele kleine dingen. Daarna hadden we weekend. Dan denk je, nou, leuk weekend, maar ja, daar hielden ze niet zo van weekend. Dus dat ging gewoon door, je ging gewoon door met oefenen. Alleen op de zaterdagmiddag werden we afgemarcheerd, mochten we douchen voor het eerst. Dus dan gingen we terug naar het gebouw, mochten we douchen. En daarna gingen we naar de MGD, de Militair Geneeskundige Dienst. Wat dat ook mogen zijn, wisten we niet. Maar het was de bedoeling dat we ons overal opschoopten. En er werden links en rechts wat injecties ingedrukt, een stereospuit. En ze wensen ons verder veel succes. Vervolgens werden we afgemarcheerd naar de achterkant van de kazerne. Dat was een heel oud filmgebouwtje. En dan mochten we met z'n allen naar een film kijken. Dat was hartstikke leuk. Daarna gingen we weer terug naar het gebouw waar we normaal de eerste keer geweest waren, die eerste dag, waar we ook dit bed hadden. Ik denk, nou, misschien gaan we daar naartoe. Nee, dan mochten we de bar in, mochten we 1 drankje drinken, 1 biertje. En daarna werden we weer afgemarcheerd naar het kamp. En dan zaten we weer op dat kamp.
En dan waren nu, die eerste 2 weken waren nu voorbij, toch?
Nou, het was je eerste week pas, maar de tweede week ging net zo. Er was nog een stuk bij waarbij je nog een stuk ging lopen, 40 kilometer lopen. Een stuk roeien met een oude houten boot. Je moest een stuk op de fiets kaart lezen. Ja, dat was die 2 weken. En toen waren we eigenlijk zodanig geschikt dat we ook in plaats van een veldpet een beret mochten dragen. In plaats van die veldpet, dus dat we wat meer op de normale militairen leken die er op die kazerne waren. En daarna mocht ik dan inderdaad naar huis, dat tweede weekend. Ja, dan ga je allerlei sterke verhalen vertellen wat je allemaal gedaan hebt.
Ja, alle stoere verhalen komen naar boven. Ja. Nee, je ging natuurlijk met heel veel tegenzin de dienstplicht in. En toen je dat briefje thuis kreeg, toen dacht je waarschijnlijk wel van, liever niet.
Ja.
Maar toen, na die eerste 2 weken, hoe stond je er toen in?
Ja, dat was eigenlijk best leuk. Want wat ik heel erg leuk vond, was die kameraadschap. Want je zit natuurlijk allemaal in hetzelfde schuitje. Je weet allemaal niet wat er gebeurt. Het was echt onzekerheid troef. Als je net in je bed lag, werd je weer wakker gemaakt. Werd je eruit gehaald met z'n allen. En moest je met z'n allen dingen gaan doen. Dus iedereen had hetzelfde. Dus je krijgt heel snel een hele goede band met degene die in je eigen tent liggen. De andere tenten wat minder. Maar met je eigen tentgenoten, dat ging hartstikke goed. En dat was eigenlijk hartstikke leuk. Dus die kameraadschap, die vond ik eigenlijk veel leuker als dat ik gewend was geweest vroeger op school of toen ik studeerde. Dus dat was echt heel anders. En dat maakte het wel heel mooi. Dus toen ik thuis kwam, vertelde ik ook wel dat het best wel leuk was met die jongens. Ja, ik zeg al, ik heb bij de padvinderij gezeten. Het is meestal hetzelfde. Maar allemaal jongens, meiden had je toen nog niet in dienst. Dat is niet helemaal waar, want je had wel de Marva, de Milva en de Luva, maar dat waren wel allemaal beroepsmilitairen die allemaal meestal of in een administratieve functie zaten, of als secretaresse ergens functioneerden, of bij de geneeskundige troepen zaten, maar die deden geen gevechtsfuncties. Dat was toen nog helemaal niet. Ja, en daar kom je thuis en dan ga je al die verhalen vertellen dat je een rode bloeibal hebt gehad en dat je uitrusting moest samenstellen met een pukkel en dat je daar een berenlul van moest maken. Nou, wat is dat dan, een berenlul? Nou, dat moest je dan uitleggen natuurlijk. En dat je met een wapen had gewandeld. Je had weliswaar nog niet geschoten, maar je had er wel mee mogen lopen.
Wat is een berenlul?
Een berenlul. Nou, de uitrusting toen de tijd. Tegenwoordig, als je nu kijkt bij de militairen, hebben hele mooie rugzakken. Dat hadden we toen niet. We hadden toen echt een pukkeltje. Dat is een gevechtstas M52, zoals dat normaal heet. Zeg maar dat kleine vierkante tasje wat je wel eens ziet op scholen. Mm-hmm. En daar deed je bijvoorbeeld in je etensgerei, daar deed je in wat schoon ondergoed. Het was allemaal bepaald wat erin moest. Je had een wat grotere pukkel, dat heette een ransel. En als je dan al je spullen mee moest nemen, dan deed je die ransel en die pukkel aan elkaar maken met een draagstel. En daaromheen deed je je slaapzak in een tent, die rolde je op tot een hele lange worst. En die worst die boog je om die pukkel en die ransel heen en dat heette bij elkaar Een berenlul, ja, zo heette dat. Ik kan niet mooier maken dan het is. En daar liep je mee rond. Het was vreselijk zwaar. Het was vreselijk onhandig om te dragen, want alles hing op je rug aan een paar rare riempjes. Het was niet met wat je tegenwoordig hebt met een band om je riem of om je buik, dat het op je heupen hangt bijvoorbeeld. Nee, het hing allemaal aan je schouders.
U heeft natuurlijk ook een boek geschreven over uw diensttijd.
Ja.
Dat heeft u alleen voor uzelf gedaan, ja, toch? En wat is nou precies die reden dat u dat boek heeft geschreven?
Nou, die reden dat ik dat boek geschreven heb is, kijk, ik heb natuurlijk die dienstplichttijd, die ben ik doorgekomen. En daar komen we straks nog wel op. Op een gegeven moment vond ik het zodanig leuk dat ik zelfs beroepsmilitair geworden ben en totaal 38 jaar bij Defensie heb gewerkt, alles bij elkaar. En op een gegeven moment, een paar jaar geleden, kwam de coronatijd. En dan zat ik tevens in een reuniecommissie van een eenheid waar ik gezeten heb, het 103e Verkenningsbataljon. En daar was het plan om daar een boek van te maken. En daar had ik een boek van gemaakt. En toen zei een collega van me, ook een ex-beroepsmilitair, ook een oudere collega, die zei van, ja, maar je maakt dat boek zo leuk, waarom maak je geen boek van je eigen diensttijd? Ik zei, ja, waarom zou ik dat doen? Voor wie zou ik dat doen? Hij zei, nou, het is altijd leuk voor jezelf om dat een keer na te kijken. Bovendien, als je later groot bent en sterker nog, je wordt misschien wel dement, dan heb je misschien nog iets om terug te kijken hoe leuk bepaalde dingen waren. Dus eigenlijk vond ik wel een goed plan. En het was de coronatijd waarop je dus eigenlijk vrij weinig kon doen buiten. Ja, dan is het heel erg makkelijk om iedere dag even achter je computer te gaan zitten en daar wat van te maken.
U bent natuurlijk ook naar het buitenland geweest.
Ja.
Hoe is die aanloop daar naartoe geweest? Hoe bent u erachter gekomen dat u naar het buitenland zou gaan? Heeft u de keuze gehad? Was het gewoon van, je gaat?
Er zijn meerdere dingen geweest. In mijn dienstplichttijd hoefde ik niet naar het buitenland. Dat was, er was toen wel de mogelijkheid. Ik ben op een gegeven moment sergeant geworden bij de infanterie. Bij 425 infanterie beveiligingscompie. En dan ging je wel op oefening naar het buitenland, maar verder kwam je niet in het buitenland. En wij gingen dan vaak naar Münster-Zuid met een eenheid mee, een Amerikaans-Duits-Nederlandse eenheid die mogelijk misschien zelfs wel kernwapens zou verschieten, je wist het niet. En dat heb ik dus wel gedaan. Op een gegeven moment ben ik beroeps geworden. En als beroeps maak je op een gegeven moment keuzes waar je geplaatst wil worden. En ik ben op een gegeven moment terechtgekomen in Duitsland, omdat ik dat wel wilde. Dat was ook vrijwillig, dat kon je ook. Er waren ook toen genoeg mensen die wel naar Duitsland wilden. En ik heb 7 jaar in Duitsland gezeten, het 103e Verkenningsbataljon. We hebben daar ook gewoond met mijn vrouw. Hartstikke leuk. Hartstikke mooie huizen gehad. Hartstikke leuk. Je verdiende daar ook meer als in Nederland. Was eigenlijk best wel goed. Heel veel belastingvrije voordelen. Ik kon een belastingvrije auto kopen. De drank was belastingvrij. De sigaretten waren belastingvrij. Het brandstof was belastingvrij. Ja, eigenlijk kon ze raar niet noemen. Het was allemaal wat beter. Je had het daar wat beter financieel voor elkaar, is dat je in Nederland zou hebben. Dus best wel voordelen. Maar op een gegeven moment moet je dan terug. Want ik moest naar de vervolgopleiding om opperwachtmeester te worden. En dan moet je terug naar Nederland. Dat wilde ik helemaal niet, want ik had het daar vreselijk goed naar mijn zin. Maar je moet dan toch. Nou, ben dan teruggegaan. Ik heb dan in Nederland weer wat tours gedraaid. En op een gegeven moment ben ik naar Duitsland gegaan. Intussen had je al wel meer mogelijkheden voor uitzending. Alleen, ik heb altijd geroepen dat je voor dat soort dingen je nooit vrijwillig moet opgeven. Ze moet die maar aanwijzen. Nou, omdat het iets is wat... Je bent wel 6-7 maanden van huis. En dat is wel een keus die je moet maken. En ik was getrouwd. Ik ben gelukkig getrouwd, nog steeds. En ik vond het niet zo nodig om naar het om 6-7 maanden naar het buitenland te gaan. Niet zozeer vanwege het werk, want het werk zou hartstikke leuk zijn. Maar waarom zou ik 7 maanden mijn vrouw in de steek laten? Want je praat al gauw over 7 maanden alles bij elkaar. Kijk, als je aanwijst, is het wat anders. En... ik heb één keer wel op het punt gestaan om... Het was in het begin van mijn beroepstijd. Dan praat ik over 78, 79. Toen vroegen ze mensen om naar Libanon te gaan. Ook weer datzelfde Libanon. En toen heb ik wel op het punt gestaan om daar naartoe te gaan. Alleen ik wilde toen wel... Want ik had intussen was cavalerist geworden. Ik had een zwarte beret. Ik wilde wel mijn zwarte beret ophouden. En dat mocht niet. Ik moest een blauwe beret op. En toen was ik zo... Ja, eigenlijk best wel... noem het wereldvreemd, maar in ieder geval... ik was zo trots op die zwarte beret dat ik dat eigenlijk niet wilde. Ik wilde helemaal geen blauwe beret op. Wat moet ik met een blauwe beret? Ik wil mijn zwarte beret. Nou, dat kon niet. Dus ja, dan doe ik het niet. En dat kon toen nog, want dat is vrijwillig. Ja, op een gegeven moment heb je ook je tweede periode Duitsland. Weer 3 jaar ben ik weer naar Duitsland gegaan, ben teruggegaan. Ben hier in Havelte geplaatst geworden. En toen bleek dat de hele eenheid op uitzending zou gaan naar Bosnië. En ik was toen, op dat moment was ik brigadeadjudant, zeg maar de hoogste onderofficier van de brigade. En mijn brigade ging naar Duitsland. Ja, en toen begon ik wel te denken van ja, als mijn brigade nou gaat, dan is het heel raar dat ik niet ga. Dus toen heb ik mezelf ook opgegeven. Ik zei, nou ja, dan ga ik dus ook. Dan wil ik mee. En ik ben toen naar Bosnië gegaan. Daar heb ik dan 6,5 maand gezeten.
Hoe was dat daar in Bosnië? Want jullie waren daar als Nederland. Was Duitsland daar bijvoorbeeld dan ook? Of?
Nou, ik zat in Banja Luka. Banja Luka is een stad midden in Bosnië-Herzegovina. Mm-hmm. We praten al over de periode na Srebrenica. Dus de IFOR-periode was voorbij. De blauwe beretten-periode was voorbij. We praten over SFOR, de Stabilization Force. Waarbij we eigenlijk al met zwaardere middelen in voormalig Joegoslavië rondrijden. Om te voorkomen dat er weer een oorlog zou uitbreken. Dus het was minder spannend als in de beginperiode. Omdat je eigenlijk, we hadden een enorm overwicht. Er zaten Duitsers, er zaten Amerikanen, Canadezen, Engelsen, Fransen, Nederlanders. En ik zat op een internationaal kamp, een Canadees kamp in Banja Luka, de Banja Luka Metal Factory, waar wij met de staf zaten. En we hadden een infanteriebataljon en die zat daar vlakbij, in Bugunjo. Daarvoor zaten ze ergens anders. En eigenlijk was dat best wel mooi om te doen. En ik had een vrije baan als brigadeadjudant. Op die staf. Dus het belangrijkste wat ik deed was mijn eigen troepen bezoeken. Overal langs rijden. Dus alle buitenposten van Bosnië ben ik geweest. Maar ook bij de marechaussee die er zat. Daar zaten ze met 2 man in een huisje ergens midden in een dorpje. Midden tussen de bevolking in. En ook daar kwam je. Dat was hartstikke mooi om te doen. Dus op zich achteraf hartstikke mooi. Mm-hmm. Maar ja, het is wel 7 maanden die je kwaliteit met je gezin niet hebt. En dat is best wel lastig.
Ja. Dat wel. Ja. Maar wel mooi dat u er dan voor heeft gekozen om dan alsnog te gaan. Ja. Van oké, mijn brigade gaat erheen, dan ga ik ook.
Precies.
Duidelijk. En je zat daar met meerdere landen.
Ja.
Amerika, Duitsers. Hoe was die samenwerking?
Nou, die samenwerking was hartstikke goed. In het kamp waar we zaten, die Banja Luka Metal Factory, daar zat een divisiestaf. Dat is best een hele grote staf. Aan het hoofd een Canadese generaal, Hillier. Een 2-sterren generaal. Wij zelf hadden een generaal daar, een commodore van de luchtmacht, die detachementscommandant was van de Nederlandse eenheid. En het kamp werd eigenlijk gerund door de Engelsen. Dus dat een Engelse stafonderofficier die eigenlijk daar de inwendige dienst regelde. En daar was de samenwerking heel goed mee. Maar met alles zo, als wij, om een voorbeeld te geven, er waren toen wat problemen, zijn er wel vaker geweest. Met name over criminele activiteiten waar heel veel geld in omging. En men wilde toen een Kroatische bank, eigenlijk het geld uit die bank halen. Alleen vanaf dat moment dat daar troepen naar binnen gingen, werd er geschoten vanaf de daken door criminelen. Dus toen hebben ze zich teruggetrokken. Toen is er een hele grote operatie gestart, gecombineerd, waarbij de Nederlandse eenheden de buitenring vormden en de Canadezen en de Engelsen de binnenring vormden, om toch te zorgen dat ze die geldsommen en dergelijke, maar ook alle papieren van die bank konden arresteren. En dat was zo internationaal, omdat het toevallig ook nog een keer lag in de Franse sector. Dus ook de Fransen hadden er nog wat mee te maken. Dat was echt een hele grote operatie.
En de verschillen in die skills en drills per land, merkte je daar wat van?
Nou, daar niet zozeer, omdat je dan toch je meer focust op je eigen eenheid en op je eigen handelen. Maar ik ben bijvoorbeeld ook een aantal keren in Hohenvels geweest, waar we met Amerikanen geoefend hebben. Ik ben ook scheidsrechter geweest van Amerikanen. Daar merk je wel dat ze hele andere skills en drills hebben. Bijvoorbeeld het terughalen van gewonden vanuit voor het front, weliswaar oefengewonden in dit geval, gaat op een hele andere wijze als dat bij ons gaat. Dus dat zie je dan wel. Gaat het dan slechter of beter? Nee, het gaat anders. Want je moet hier niet praten van goed of slecht. Je moet hier echt praten over dat het anders gaat. Nou ja, laat ik daar een voorbeeld van noemen. De IK-27, dat is een instructiekaart. En daar staat bijvoorbeeld in een aantal leidraden hoe je bepaalde dingen moet doen. Het leger is er heel goed in. Ik noemde net in het begin al die methodische instructie, die boekjes. Maar op heel veel, om op een hele korte wijze dingen op een instructiekaart te zetten die je moet onthouden. Of dat nou gaat veiligheidsmaatregelen bij onontplofte munitie of dat soort dingen. Het omgaan met wapens, maar ook het leiding geven. Hele eenvoudige dingen waarbij je eigenlijk dingen uit je hoofd... soms leer je dingen uit je hoofd, andere dingen kun je terugvinden op die kaart. En bijvoorbeeld het leiding geven. Je begint al met een waarschuwingsbevel, het KVPOG, komende actie, verplaatsing, herkennen ze nog steeds, plaatsen, tijd, beveluitgifte, verbindingen en ondersteuning, bijvoorbeeld. Onder bevelstellingen zit er ook bij. Nou, al dat soort dingen, die leer je en die neem je ook later mee in hetgene wat je hierna gaat doen. Ik ben nu al een aantal jaren de dienst uit, maar ik werk bijvoorbeeld nog bij de veiligheidsregio, maar dat leidinggeven doe ik nog steeds volgens diezelfde instructiekaarten die ik toen ook gedaan heb, van hoe je daarmee omgaat. En dat wil dus zeggen dat een aantal dingen die ik geleerd heb, zowel in mijn diensttijd, maar later ook in mijn beroepstijd, dat je die nog steeds meeneemt in de rest van hetgene wat je doet. En dat is wel heel fijn, want het geeft je heel makkelijk op het moment dat er echt iets aan de hand is, hoef je niet te twijfelen, want je hebt die dingen ergens in een laadje in je achterhoofd zitten en je begint te handelen naar de wijze zoals je dat toen de tijd moest doen.
Zijn er nog andere dingen die je in het dagelijks leven echt merkt van oké, dit is iets wat ik echt jongs af aan heb geleerd in die tijd en wat ik nog steeds meeneem elke dag?
Nou ja, bijvoorbeeld het kameraadschap is iets wat je bij Defensie staat heel hoog in het vaandel. Mensen hebben het altijd van oorlog voeren, doe je dan voor God en vaderland, of je doet het voor de koning en de koningin, of in mijn tijd had een koningin, want het waren, ja, ik heb er drie gehad, Juliana, daarna Beatrix en later Willem-Alexander als koning. Dus dat je het daarvoor doet, maar wat je merkt is dat op het moment dat je ook in het veld zit, dat je dat veel minder scheelt als degene die links of rechts naast je loopt, je buddy, zoals je dat noemt, het buddy-systeem wat ze bij Defensie hebben. Overigens was het in mijn dienstplichttijd minder als daarna, want het buddy-systeem is eigenlijk pas later gekomen, dat je echt altijd verantwoordelijk bent voor degene die links of rechts naast je loopt. En dat is iemand, zeker nu met een beroepsleger, die wordt eigenlijk vanaf het begin af aan dat je in dienst komt al aan je gekoppeld. En dat blijft, als je naar hetzelfde onderdeel gaat, eigenlijk altijd jouw buddy. En daar doe je alles voor. Dat is veel en veel belangrijker als God en vaderland of de koning en de koningin. Maar daar doe je alles voor. En als ze die wat doen, dan word je daar, ja, daar ga je naar handelen. Want dat is jouw bescherming. Die vertrouw je ook blindelings. Ik weet zeker dat met degene waar ik in militaire dienst mee heb gezeten, en ook waar ik nog steeds bevriend mee ben, maar ook een aantal anderen, als we daar opnieuw in een situatie zouden komen, dat we elkaar blindelings kunnen vertrouwen. En dat moet ook, want je kan het niet alleen. Je bent altijd als eenheid heel belangrijk. De eenheid is, Otto van Wiggen zegt het heel mooi, de eenheid is groter, of het team is groter als de enkele man, of de eenheid groter als het team. Dus eigenlijk met de grote groep, daar kun je het mee doen. Dus dat is heel belangrijk.
Het is ook mooi dat jullie eigenlijk vanaf het begin af aan gewoon opgeleid worden van dit is je buddy, deze blijft altijd bij je, hier let je op, hier zorg je voor. Ja. En dat is een soort broederschap wat gewoon altijd gewoon vastgehouden wordt.
Ja, goed, dat is het voorbeeld wat ik net gaf. Dat is het vriendje waar ik dan van de week mee heb zitten kaarten van het weekend. Maar die ik dus eigenlijk vanaf het begin af aan al meegemaakt heb. Daar kwamen we samen mee op de keuring in Den Haag als beroeps. We werden allebei weggestuurd. Hij kwam uit Duitsland, ik ergens anders vandaan, omdat ze onze papieren niet opgestuurd hadden. Nou, heb je al een band, want je wordt allebei weggestuurd. Van ja, wat is dat nou? We willen beroeps worden, we worden weggestuurd. Die kom ik ook weer tegen op de KMS, de Koninklijke Militaire School. In hetzelfde klasje, daar zit je dan ook weer mee samen. Dus heb je er wel een paar meer, want dan heb je intussen al 8, 9 man. Ga je samen mee naar de school beroepsopleidingen. Dan zit je met een groep van 10 man, dat zijn jouw vrienden. Daar doe je het allemaal mee. Dan zit je bijna 18 maanden samen in een opleiding, waarbij je samen alles doet. En ja, die mensen die daar heb ik nog steeds contact mee. Niet iedere dag, dat is overdreven, maar wel heel regelmatig. En sommige daarvan, waar je heel goed mee kan, dat worden je vrienden. En andere, dat zijn wel jouw buddies, maar die zitten dan op een iets lager niveau. Maar daar doe je wel alles voor. En ja, je weet ook op het moment dat jij in Bosnië zit en je gaat een operatie doen, dat jij afhankelijk bent van degene die links of rechts naast je loopt. En ook al heb je net ruzie met iemand gehad bijvoorbeeld, hè, dat kan. Je kan best wel eens woordenwisselingen hebben, weet ik veel wat. Dat kan bij Defensie. Je hebt woordenwisselingen, je scheldt elkaar helemaal verrot. Maar op het moment dat je samen de operatie ingaat, dan ga je weer blindelings op elkaar vertrouwen. Dat is zo verschrikkelijk mooi. Heb je geen enkel ander bedrijf.
Tussen dienst en beroeps.
Ja.
Hoe is dat eigenlijk gegaan? Want u was op een gegeven moment klaar met uw diensttijd. En nou, toen?
Nee, zo was het niet helemaal. We hadden het net over dat ik het best wel leuk vond, hè, die kameraadschap en dergelijke. Ja. En op een gegeven moment ga je steeds verder die opleiding in. Dus je krijgt wat meer te weten van die tank. Op een gegeven moment bleek dus dat dat ze eigenlijk te veel mensen hadden opgeroepen voor die AMX-13 tank. Ze hadden 10 mensen opgeroepen en zouden er 30-40% afvallen. En er viel niemand af. Dus we bleven met z'n 10 over, maar er waren maar 6 plekken. Dus op een gegeven moment moesten wij bij de baas komen, bij die ritmeester Severs. En die vertelde tegen 3 van ons, waar ik er 1 van was, dat wij niet verder konden, want wij moesten weg. Waarom dat dan? We doen toch hartstikke ons best? Ja, dat doen jullie wel. Maar jullie gaan ergens anders heen. Ja, waarom dat dan? Want we willen graag. Ja, daar valt niemand af. En wij hebben gekeken, wie er nog geen mutatie. Mutatie is eigenlijk dat je er last van hebt gehad van je been of wat anders, naar een dokter bent geweest. Maar jullie hebben geen mutatie gehad voor lopen. En jullie kunnen heel goed lopen. Dus jullie gaan naar de infanterie. Ja, jullie gaan naar Ermelo, naar de Schokie. De schoolreserveofficier in kader infanterie. En die wordt sergeant bij de infanterie. En je was zonde, want ik vond die tank geweldig. Want we hadden de opleiding op die tank gehad. Het was wel een heel klein tankje vergeleken bij die andere. De grootste tank toen de tijd was de Centurion. Dat was een heel groot, lomp ding. En je had dan de Leopard 1 tank. Dat was een redelijke middenzware tank. En ik zat op een heel klein tankje. Een soort, als je allo allo kijkt, zo'n tankje van die oude Duitser. Dit was een AMX-13 tankje. Ze werd ook wel een pistool op rolschaatsen genoemd. Als je de loop aan de zijkant had, die zou schieten, zou die omvallen. Zo erg was dat. Maar dat vond ik echt wel mooi. Maar we moesten dan naar de infanterie. Dus ik ben bij de infanterie terechtgekomen. Ben opgeleid als sergeant. Was in één keer heel anders. Een heel ander soort werk. Maar nog steeds leuk. Ik vond het eigenlijk best wel grappig. Dus ik wou eigenlijk wel beroeps worden. Ik denk, dat lijkt me wel grappig. Dus ik had dat gevraagd. Ik zeg, kan ik ook beroeps worden? Ja, dan moet je naar ergens een bureautje in Arnhem. En dan moest je dan vertellen dat je beroeps wilde worden. Dus ik ging daar naartoe. Ik zei, ik wil graag beroeps worden. Nou,
als een soort sollicitatie?
Ja, een soort sollicitatie. Het was een soort banenwinkeltje, zeg maar. Okay. Waar je dan naartoe kan om beroeps te worden. Nou, dus ik kreeg een heel goed gesprek met die mensen die zaten. Ik was uitermate geschikt om dat te worden, denk ik. Dus ze zei, nou, dat kan wel. Je kan wel beroeps worden. Ik zei, dat is mooi. En toen gingen ze naar mijn gegevens. Ze zei, hey, wacht eens even. Je bent 22 jaar oud. Ik zei, ja. Ja, maar dan kan het niet. Dan ben je te oud. Ik zeg, hoezo? Nou, bij de KMS nemen we geen mensen aan van 22 jaar. Dat is de hooguit tot de 20ste. Ik zeg, en nu? Ja, dan kun je geen beroeps worden. Dus het was best een domper. Want ik wilde toen graag beroeps worden. Maar dat kon dus niet, want ik was te oud. Nou, shit. Nou ja, op een gegeven moment ga je naar die infanterie. En ik ben toen bij de infanterie beveiligingscompie terechtgekomen. Bij 425 van Heuts in het Harde. En daar moest ik dan met soldaten werken. Ook hartstikke leuk. Echt het pure infanteriewerk. Maar ik vond het nog steeds leuk. Ik denk, ja, ik kan een keer die 18 maanden voorbrengen. Maar eigenlijk vind ik dit zo leuk. Ik wilde wat langer doen. En er was toen de mogelijkheid om kort verbandvrijwilliger te worden. Een kort verbandvrijwilliger wilde zeggen dat je voor 4 jaar tekende. Dan kreeg je het salaris van een beroeps. Dus meer als een dienstplichtige.
Okay.
Dat was hartstikke leuk. Alleen na 4 jaar kreeg je een premie ook nog een keer mee. Van ongeveer een jaar salaris wat je aan premie mee kreeg. Dat was best veel geld. Ik denk, nou, vind ik ook wel leuk. Want dan heb ik toch een leuke tijd. Dus ik zeg tegen mijn baas, nou, ik wil wel KVV'er worden. Nou, dan moet je naar de banenwinkel in Arnhem. Ik zeg, nou, die ken ik al, dan ga ik daar naartoe. Dus ik keurig netjes weer naar die banenwinkel toe. Ik zeg, nou, ik wil graag KVV'er worden. Dus alles genoteerd, naar buiten mee geschikt. En toen zeggen ze, waarom word je geen beroeps? Ik zeg, waarom word je geen beroeps? Ik zeg, ik ben hier een half jaar geleden geweest. En toen was ik 22 en toen was ik te oud. En nu mag ik geen beroeps worden. Nice. Mag ik geen beroeps worden? Nu zeg je, waarom geen beroeps? Ik zeg, ik ben niet jonger geworden, ik ben ouder geworden. Ja, maar nu ben je sergeant. En dan ben je al onderofficier. En dan mag je tot je 24ste. Oh, ik denk, top.
Had dat gezegd dan?
Ik zeg, kan ik dat dan nu nog veranderen? Ja hoor, dat kan. Nou, ik heb toen gesolliciteerd daar ter plekke, formulier ingediend. En in september 76 mocht ik naar de Koninklijke Militaire School in Weert. Om daar opgeleid te worden tot sergeant. Vervolgens moet je daar gaan bepalen welke kant je op wil. En dan moest je bij een adjudant komen. Een adjudant was toen een heel belangrijke man. De hoogste onderofficier op de KMS. Dus daar keek iedereen tegenop. En dat was dan de personeelsman. En die ging dan vragen wat jij wilde. Nou, het was heel duidelijk. Ik wilde naar de cavalerie. Ja, dat is dus mooi. Zet je één cavalerie, dan was de tweede waar je naartoe wil. Ik zeg ook cavalerie. Cavalerie. En de derde dan? Ik zeg ook cavalerie. Ja, waarom dat dan? Ik zeg, nou, ik heb bij het Amersfoort gezeten, ik heb een tankopleiding. Vond ik het mooiste wat er was, wil ik graag weer gaan doen. Hij zegt, ja, zegt die vriend, maar dat gaan we niet doen. Je hebt bouwkunde gestudeerd en jij gaat naar de genie, want daar hebben we jou nodig. Ik zeg, nou, ik heb een verrassing voor je. Ik ga niet naar de genie. En het mooie was, in die periode dat je op die KMS zat, aan het eind van die KMS-periode, kon je ook gewoon nog zeggen, had je beroepssalaris gehad in die tijd. Kon je gewoon zeggen, nou, dat doe ik niet, ga ik weg. Had je toch nog leuk verdiend, had je meer verdiend als dienstplichtige. Ik riep gewoon, nou, dan schoppen jullie me maar uit, want dat ga ik niet doen. Toen moest ik eruit, moest ik op de gang wachten. En even later mocht ik weer naar binnen. Hij zei, nou, ben je het goed gemaakt? Je mag naar de infanterie. Maar je bent ook infanterist geweest. Je mag naar de infanterie. Ik zei, nou, volgens mij heb ik niet goed verteld wat ik wilde. Ik vond het de cavalerie of de cavalerie. En iets anders ga ik niet doen. Moest ik er weer uit. En toen, even later, mocht ik weer naar binnen. En toen werd ik goedgekeurd voor de cavalerie. Mocht ik naar de cavalerie.
Gewoon voet bij stuk houden.
Als je voet bij stuk houdt, komt het allemaal goed.
Goed.
Dus zo ben ik beroeps geworden.
Okay.
Bij de cavalerie. En het belangrijkste was daar een stuk vorming. En ze hebben me daar wel gevormd als onderofficier. Beter als toen ik in de dienstplichttijd zat, want het was wel anders. In de dienstplichttijd wist iedereen best wel dat je daar zat omdat je moest. En nu wilde je zelf, nou ja, dan moest je er ook maar wat voor doen. We waren intussen al wachtmeester titulair. Dus je zag eruit als een onderofficier, maar je was het nog niet. Niet echt. Zo werd er ook naar je gekeken door oudere onderofficieren. Ja, je begint net, je bent net een puppy. En dat was ook helemaal niet erg. Maar ja, je voelde je wel al wachtmeester. En dan kwam je bijvoorbeeld onderofficiersmes binnen. En dan dacht je even aan een tafeltje te gaan zitten. Nou, daar werd je zowat van afgeslagen door de oude adjudanten. Dat was hun tafel. Daar mocht je helemaal niet zitten. Want als jonge hond mocht je ergens achterin zitten. Maar daar nog helemaal niet, van een hele andere tijd. Ja, en die 15 maanden, dat was geweldig. Daar leerde je echt heel veel. Daar leerde je heel veel aan het leidinggeven. Maar ook aan het wapentechnische gedeelte van de cavalerie. Tanks, verkenningsvoertuigen, eigenlijk alles. Echt heel leuk.
Dus uiteindelijk toch op uw eigen plek terechtkomen waar u heel graag heen wilde.
Precies.
Dat is echt wel heel
ja, maar ik weet ook niet of ik het anders had volgehouden. Ik heb mij altijd voorgenomen, en dat moet ik niet zeggen altijd, want dat is wat overdreven, maar zeker in mijn latere periode, om alleen maar dingen te doen die ik leuk vind. En dat is een tip die ik eigenlijk iedereen wil meegeven. Doe nou alleen de dingen die je leuk vindt, want je kan wel veel geld verdienen ergens, maar als je dingen doet die niet leuk zijn, word je daar niet gelukkig van. En ik heb eigenlijk altijd voorgenomen dingen te doen die ik leuk vind. En ik heb die 38 jaar bij Defensie alleen maar gedaan, omdat ik het leuk vond, anders had ik het niet gedaan.
U heeft natuurlijk heel veel geleerd in uw diensttijd.
Ja.
Onverwacht, want u had er geen zin in.
Precies.
Tegenwoordig hebben wij iets wat het dienjaar heet. Ja. En in dit jaar kunnen jongeren kennis maken met Defensie. Meer over hunzelf te weten komen en zichzelf ontwikkelen.
Ja.
In dit jaar krijgen ze een opleiding. En gaan ze eigenlijk aan het werk bij een van de krijgsmachtdelen van Defensie.
Ja.
En ik wil het hier eigenlijk even met u over hebben, want het is natuurlijk iets wat heel erg lijkt op de dienstplicht van vroeger. Alleen is dit iets waar jongeren zichzelf voor op kunnen geven en eigenlijk een tussenjaar nemen in die zin om meer aan hunzelf te werken en meer over hunzelf te leren kennen. Wat vindt u daarvan?
Ja, ik vind dat eigenlijk wel, het is van beide kanten slim, denk ik, wat er gebeurt. Kijk, we hebben natuurlijk op een gegeven moment eind jaren 80, begin jaren 90 zijn we overgegaan naar een beroepsleger. Van een dienstplichtig leger naar een beroepsleger. Ik moet zeggen dat ik daar van het begin best wel moeite mee had. En hoe kwam dat? Omdat ik in Duitsland ook heel veel te maken had met, we zaten in de Engelse sector, met Engelse militairen. Dat was een beroepsleger. En in Engeland was het zo dat als jij een beetje ondeugend was geweest, dan kon je kiezen of je ging de gevangenis in, of je ging voor een paar jaar als beroeps het Engelse leger in. En wij hadden daar te maken met Engelse beroepsmilitairen, die nou niet de beste brave mensen waren die je eigenlijk zou willen verwachten. Vechtersbazen en dat soort dingen. Ja, daar zaten we helemaal niet op te wachten. Dienstplicht toen de tijd, dat waren mensen die kwamen uit alle lagen van de bevolking, van ingenieur tot boer, er zat alles tussen. En die kon je kneden en die deden precies wat je wilde. En ze waren nog goed ook. Want we wonnen de ene wedstrijd naar de andere. Of nou schietwedstrijden waren of waren andere wedstrijden, beoefeningen, waren echt vreselijk goed. Ondanks het feit dat heel veel buitenlandse beroepslanden zeiden van ja, die gasten met het lange haar, die kunnen helemaal niks. Nou, dat viel dus heel erg tegen. Dus eigenlijk in het begin had ik best wat moeite mee dat wij over zouden gaan naar een beroepsleger. En ik moet zeggen, toen het eenmaal geworteld was en ik had meegemaakt hoe die beroepsmilitairen daadwerkelijk waren en eigenlijk veel meer tijd konden besteden aan het vak technische als dat je kon bij dienstplichtigen, dat ik eigenlijk een groot voorstander was van het beroepsleger. Sterker nog, dat enorme tekorten ontstaan. Duizenden militairen tekort. En ja, we nemen wel burgers aan bij Defensie. Maar het verschil tussen een burger en een militair is toch wat anders. Zeker als je gaat praten over operationaliteit. Als je mensen wil gaan inzetten voor acties, dan kan je makkelijker een militair inzetten. Die is ook beter geschikt voor hetgene wat hij of zij moet doen, als dat je daar een burger voor gebruikt. Moet je die burgers niet hebben? Ja, die moet je wel zeker hebben, maar dat is en-en. Maar je hebt ook de mensen, de boots on the ground nodig, die wat kunnen. Als je dan te weinig hebt, dan moet je gaan kijken hoe je dat dan wil. Nou, de wereld is er niet veel beter op geworden. Als je gaat kijken na het vallen van de muur in 1989, dacht iedereen dat het allemaal wel beter zou worden. Maar dat was natuurlijk niet zo. Je zag dat er overal nog steeds oorlogen blijven ontstaan. We hebben natuurlijk Bosnië gehad, vlakbij. We hebben het nu over Oekraïne, 1200 kilometer hier vandaan. Enorme oorlog. Gaza, Palestina, Iran. Nou ja, je kan het allemaal opnoemen. De ellende zit vol in de wereld. Maar ja, wat moet je dan? We hebben heel veel ingeleverd de afgelopen jaren, omdat wij dachten dat die wereld zo veilig werd, aan vredesdividend. Defensie is uitgekleed tot op het bot. En een van de dingen, ja, we hebben tankbataljons, we hebben het net gehad over de cavalerie. De cavalerie was mijn lust en mijn leven. Maar we hadden in mijn hoogtijddagen hadden wij 1000 tanks. We hebben er nu geen één. We hebben er 18 die we lenen van Duitsland, of leasen van Duitsland, hoe je het noemen wil. Maar we hebben geen echte tanks meer. Dus er is best wel een hele hoop uitgekleed. Het enige wat we wel hebben zijn vreselijk goede militairen, alleen veel te weinig. Veel en veel te weinig. Dan moet je wat. Nou, dan zijn er dus verschillende mogelijkheden. Je kan zeggen van ja, we gaan weer terug naar de dienstplicht. Nou, terug naar de dienstplicht is niet helemaal juist, want de dienstplicht die bestaat nog steeds. Alleen de opkomstplicht is afgeschaft en niet de dienstplicht, dus die hebben we nog steeds. Maar je kan ook kijken naar andere oplossingen. En er zijn enige tijd geleden zijn er dan wat enquêtes geweest waarbij er gevraagd was of mensen bereid zijn om bijvoorbeeld een jaar lang te dienen om te kijken of Defensie wat voor ze is. Het dienjaar waar jij het over hebt bijvoorbeeld. Nou, als ik het goed heb, zijn er nu 75 mannen en vrouwen die daadwerkelijk daarmee bezig zijn. Maar we willen naar veel meer. En ik denk dat dat wel een oplossing kan zijn. Hetgene wat het voorbeeld wat ik je net gaf, dat ik eigenlijk als dienstplichter helemaal de dienst niet in wilde, maar pas merkte hoe leuk het was toen ik erin zat, zou je hier misschien ook wel bij een aantal mensen kunnen bereiken. Zodat mensen die dat dienjaar zijn verrekt, maar dat is leuk. Ik wil juist wel langer blijven zitten. En ik ben nu soldaat, of ik zit bij luchtmobiel, of ik rijd een panzervoertuig, ik ben verkenner, of ik doe iets in logistiek. Maar ik wil zo meteen een kaderfunctie hebben erin, dus ik ga verder. Kijk, als je dat kan bereiken, denk dat het heel goed is. Het is een prima tussenstap. Dus ik denk dat ik ben eigenlijk wel een groot voorstander van het 10 jaar.
Ja, want het biedt natuurlijk wel een goede kans om in een korte tijd heel veel te kunnen doen binnen Defensie.
Absoluut.
Het maakt het best wel aantrekkelijk voor jongeren om in dat jaar, wat heel veel jongeren tegenwoordig doen, is een tussenjaar nemen, omdat ze na hun HAVO, VWO, VMBO niet weten wat ze willen doen. En dan is zo'n tussenjaar is makkelijk te vullen met een vakantie, met een wereldreis, met een bijbaantje in de horeca. Maar je kan dus ook zo'n jaar gewoon gebruiken om echt waardevolle inzichten over jezelf en over bijvoorbeeld een baan bij Defensie te kunnen krijgen.
Absoluut.
Of daar naartoe te kunnen werken. Ja. Überhaupt oriënteren bij Defensie. Wat mist u het meeste aan uw diensttijd?
Ja, wat mis je het meeste? Nou, ik heb al gezegd, de kameraadschap die je bij Defensie hebt, die is uniek. Ik heb dat nergens anders meegemaakt. Ik heb best wel andere banen gehad. Maar ik heb het nergens anders zo meegemaakt als bij Defensie. Dat is dan die kameraadschap. Die dat echt samen dingen doen. We staan samen voor een job. En bij sommige andere banen heb je dat niet. Dan sta je er vaak alleen voor. Ik zeg, is dat verkeerd? Nou, helemaal niet. Want ook daar leer je van. Maar het is wel anders. Dus die kameraadschap is hetgene wat ik het grootste gemis vind bij andere banen in de burgermaatschappij.
Als je nu iets mee zou mogen geven aan de jeugd van tegenwoordig, wat zou je dan meegeven?
Nou, de belangrijkste boodschap heb ik eigenlijk al in het begin gezegd. Ga de dingen doen die je leuk vindt. Want dat vind ik het belangrijkste. Het is niet zozeer het geld verdienen. Natuurlijk, je moet een bestaan opbouwen. Je moet zorgen dat je geld hebt. Maar geld is niet alles. Je moet zorgen dat je gelukkig wordt. En gelukkig kan je onder andere worden door dingen te doen die je leuk vindt. En natuurlijk zijn er mensen die zeggen van, nou, dienst is niks voor mij. Prima, dan moet je dat ding doen wat je wel leuk vindt. Als jij zegt van, luister, ik word helemaal gelukkig van het werken met computers of met computerprogramma's. Of ik word helemaal gelukkig als ik met mijn handen kan werken in de bouw. Moet je dat lekker gaan doen. Maar er zijn heel veel mensen die niet weten wat ze doen. En daar had je het nou net over. Als je dan die gelegenheid krijgt om bijvoorbeeld zo'n 10 jaar te doen, om te kijken of Defensie misschien toch wat voor je is, zou ik het zeker proberen.
Voor het laatste stukje van deze aflevering heb ik wat vragen.
Ja.
Die liggen hier allemaal.
Oh jee. Wat zijn er voor loodjes?
Allemaal verschillende loodjes. Er staan allemaal vragen op. En het zijn allemaal leuke vragen. Dus ik zou zeggen, pak er eentje en lees hem voor.
Nou weet ik natuurlijk niet wat ik ga openmaken. Dat maakt het wel heel spannend. Welk bizar gebruik of traditie in het leger begreep je aanvankelijk helemaal niet? Welk bizar gebruik of traditie in het leger begreep je aanvankelijk helemaal niet? Ja, dat is eigenlijk heel weinig. Traditie is iets wat je van overlevering meekrijgt en wat dan een aantal keren gedaan wordt. Ik maak het altijd wat makkelijker. Ik roep altijd iets wat je twee keer gedaan hebt en wat leuk is, daar moet je onmiddellijk een traditie van maken. En bij het leger heb je heel veel tradities. De mooiste traditie die, als we praten, ik draai hem om. De mooiste traditie die ik vind, is als wij een regimentsdiner hebben. En dat is een diner waarbij, door alle rangen heen, hè, we hebben een diner voor de soldaten, we hebben een diner, soldaten en corporaals, we hebben een diner voor de onderofficieren, we hebben een diner voor de officieren bij ons bij het regiment. En de mooiste traditie daar is dat er altijd een tafel staat, wit gedekt, met een stoel, met een omgekeerd glas, met zout op de tafel, een kaars die uit is, en een roos. En die is voor de militairen die niet meer onder ons zijn. En die willen we mee laten vieren met wat wij doen in dat regimentsdiner. En dat is zo'n verschrikkelijk mooie traditie. Je zou hem bizar kunnen noemen, maar ik vind het zo'n verschrikkelijk mooie traditie. Die heb je nergens anders. Die heb je alleen bij ons. Die vind je niet in de burgermaatschappij. Dat meelaten genieten en het herdenken van die collega's van je die er niet meer zijn. Dat zou voor mij de mooiste traditie zijn.
Want het is gewoon een soort ongeschreven iets. Jullie weten allemaal, als jullie dat zien staan, waar dat voor staat.
Ja, maar dat is pas sinds kort. Hè? Want vroeger was dat niet. In mijn begintijd was dat niet. Ik ben dat eigenlijk pas tegengekomen de laatste 10 jaar. En het is een traditie die overgenomen is van het Engelse leger. Het Engelse leger is daar ooit mee begonnen. En er is ooit iemand geweest die zei van, nou, maar dat is een mooie traditie, die gaan wij ook doen. Ik zeg, een traditie is iets wat je iedere keer herhaalt. En dat doe je hier dus ook. Vind ik vreselijk mooi. En zo zijn er meer tradities. We hebben de traditie bij ons regiment dat er aan het begin van zo'n diner, als je dan toch over zo'n diner hebt, dan heb je het over feestjes en partijen. Maar daar gebeuren vaak veel tradities. Omdat als je in het veld bent, je wat minder tijd hebt voor tradities, want dan ben je je werk aan het doen. Maar dan worden er bijvoorbeeld 3 kaarsen aangestoken. Een rode, een blauwe en een witte. Of een rood, een wit en een blauwe. Eentje door de oudste familielid van het regiment waar ik deel van uitmaak. Ik maak deel uit van het regiment. Ik zeg ik maak, hè? Niet ik maak. Ik maak deel uit van het regiment Huzaren van Boreel. En de oudste nazaat, dat is de jonkheer van Boreel, die steekt een kaars aan. De regimentscommandant, dus zeg maar degene die de baas is van het regiment, als je dat zo mag noemen, steekt een kaars aan. En de oudste reservist steekt een kaars aan. En allemaal met als idee van de verbondenheid die je dan samen hebt. En daar heb ik het iedere keer over, die kameraadschap en die verbondenheid. Die kom je niet op wapendienstvak tegen. Niet alleen bij de cavalerie, niet alleen bij het regiment, maar ook bij de genie, bij de infanterie, overal. Die vind ik zo verschrikkelijk mooi. En die tradities, die moet je koesteren.
Goed, dit was hem weer voor deze aflevering. Fred, heel erg bedankt voor het delen van uw verhalen en ervaringen. Ik vond het echt onwijs interessant om te horen hoe de diensttijd voor u is geweest. Ben jij nou benieuwd naar nog meer verhalen uit de diensttijd? Dan heb ik nog goed nieuws voor je. Namelijk volgende week donderdag staat er weer een gloednieuwe aflevering online op jou te wachten. Dit was hem voor nu. Groetjes!